De Gezondheidsraad bestaat 120 jaar. Een ruime eeuw waarin de Raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan regering en parlement over relevante gezondheidsvraagstukken. In 120 jaar zijn zo'n 3500 adviezen uitgebracht, altijd gebaseerd op de stand van de wetenschap. De Gezondheidsraad is actief in 5 domeinen: zorg, preventie en screening, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden. Deze podcast gaat in op verleden, heden en toekomst van adviezen rondom voeding. Aan het woord komt Marianne Gelijnsen, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar voeding aan Wageningen University and Research.
We hebben te maken met een situatie ook in Nederland waarbij heel veel mensen voedingsgerelateerde ziekten ontwikkelen.
Ook aan het woord komt Marjolein Visser, lid van de Gezondheidsraad en hoogleraar gezond ouder worden bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dus je zag meteen al dat het advies vertaald werd naar hele concrete stappen van hoe kan je gezonder eten en wat moet je dan eten en hoeveel per dag moet je dan precies eten.
De derde deskundige is Caroline Spaai, wetenschappelijk secretaris.
Als je gezondheid wil betrekken bij je voedselkeuze, dan moet er gewoon goede informatie zijn over wat daarvoor belangrijk is of niet.
Voeding is zo oud als de mensheid. Vanaf wanneer is de Gezondheidsraad zich bezig gaan houden met voeding?
Ja, dat is eigenlijk het begin van de Tweede Wereldoorlog geweest. En dat kwam omdat er echt grote problemen natuurlijk moesten worden voorkomen. En dat is ook tot de hongerwinter best aardig gelukt. Er zijn toen keukens ingesteld waar goedkope en voedzame maaltijden werden verstrekt. En in de hongerwinter hebben ze zelfs geadviseerd over producten die dan eigenlijk nooit gegeten werden, maar die toch eetbaar waren. Zoals bijvoorbeeld aardappelplakmeel. En ook voor dahliaknollen bijvoorbeeld.
Welke aspecten spelen er allemaal mee in een advies over voeding?
Het belangrijkste voor ons als gezondheidsraad blijft natuurlijk de wetenschap. Je probeert alle mogelijke studies die over de hele wereld gedaan zijn, probeer je allemaal op een rijtje te zetten. Maar we kijken natuurlijk wel, zijn dat relevante studies voor de Nederlandse situatie?
Een heel belangrijke is natuurlijk dat mensen niet meer en niet minder moeten eten aan calorieën dan ze nodig hebben. Want anders dan word je zwaarder of val je af.
We hebben ook allerlei voedingsgerelateerde ziekten. De belangrijkste zijn dan hart- en vaatziekten, kankers, diabetes, osteoporose, dus botontkalking. Nou, daar willen we over adviseren. Wat zou je daarvoor het beste kunnen eten of juist niet eten?
Het een gaat natuurlijk over het risico van chronische ziekte dat je wil voorkomen. En het ander gaat dat het lichaam ook gewoon goed moet functioneren en de vitamines en mineralen moet hebben die dat mogelijk maakt. En dat moet je dan combineren eigenlijk om een goed voedingspatroon te krijgen.
En met welke deskundigen zitten jullie in een commissie om tot voedingsadviezen te komen?
Dat zijn voedingskundigen. Er zitten artsen bij, toxicologen, fysiologen, gedragswetenschapper.
Mensen die echt hardcore naar moleculaire voedingsprocessen kijken in het lichaam. We hebben daar een diëtist aanwezig. We hebben daar epidemiologen aanwezig. En iedereen kijkt vanuit zijn achtergrond en met zijn expertise.
Daarom is zo'n multidisciplinaire commissie zo belangrijk. Want dan kan je elkaar ook bekritiseren. Je kan echt het debat aangaan. Kijk, dat is voor mij de stand van de wetenschap. Niet alleen kijken wat is er, maar vooral deugt het wat er is.
Wat zijn voor jou terugkijkend belangrijke adviezen of resultaten geweest van de Gezondheidsraad op het gebied van voeding?
Er springt er één uit en die springt eruit omdat het ontzettend veel werk was. En dat zijn de richtlijnen goede voeding. De richtlijnen goede voeding zijn in 2015 uitgekomen. En ik denk dat de impact van dat advies echt heel groot is geweest. De impact voor mensen in de zorg, voor het ministerie om beleid op uit te rollen. Maar ook voor heel veel individuele Nederlanders.
En wat maakt dat die er voor jou de uitsprong?
Nou, je ziet dat die resultaten van het advies eigenlijk meteen ook verwerkt zijn door het voedingscentrum in Nederland. Op basis van het advies is de schijf van 5 opgesteld.
Wat wel belangrijk is, is dat in de afgelopen paar jaar er ook adviezen zijn verschenen over voedingsaanbevelingen voor bepaalde patiëntgroepen. En dan concreet voor mensen met diabetes en voor mensen met hart- en vaatziekten. En daarbij is dan gekeken of de richtlijnen goede voeding ook voor deze mensen van toepassing zijn.
Maar ook daarna zijn er mooie adviezen verschenen. Nutri-score, advies over het logo.
En in principe geeft die Nutri-score dan aan of de samenstelling van het product gezonder of minder gezond is.
Maar jullie advies is dus, heeft impact op de manier waarop een bedrijf zijn producten maakt. Hoe gaan jullie met die impact om?
Kijk, wij hopen natuurlijk dat een bedrijf ook wil dat de gezondheid van de Nederlander wordt bevorderd. Maar wij hebben een andere rol. Dus wij houden in onze advisering geen rekening met de verkoopcijfers van een bedrijf.
Wat we bijvoorbeeld checken als iemand lid wil worden van de gezondheidsraadcommissie, van de commissie voeding, dan checken we altijd iemands belangen. Dus we zorgen dat we in ieder geval vrij blijven van dat soort invloeden en lobby van welk organisatie of bedrijf dan ook.
Bedrijven zijn innovatief, die kunnen een portfolio veranderen, die kunnen daar best dingen in aanpassen.
En uiteindelijk, vaak in een afrondingsfase van een advies, vragen we ook feedback aan verschillende partijen in Nederland. Missen jullie iets?
Hoe weet je of de adviezen van de Gezondheidsraad ook daadwerkelijk nageleefd worden door de Nederlandse burger?
Nou, we proberen in ieder geval adviezen te maken waarvan we denken dat het ook echt gebruikt kan worden richting praktijk. En voor voeding is dat gelukkig in Nederland hebben we een heel mooi en goed werkend voedingscentrum. Dus zij kunnen heel veel van dat werk doen.
Het RIVM doet ook onderzoek naar hoe mensen eten, wat eet Nederland, de voedselconsumptiepeiling.
In de loop van de jaren is de voeding van de Nederlander veranderd. De meeste mensen kennen de schijf van 5 wel. Er zijn vleesvervangers gekomen, maar de hoeveelheid fastfood is ook toegenomen. Hoe staat het anno nu met wat we eten?
De richtlijnen goede voeding zijn in 2015 uitgekomen. En je ziet echt wel verschuivingen al in het voedingspatroon van Nederlanders.
Dat mensen bijvoorbeeld meer peulvruchten zijn gaan eten, meer noten zijn gaan eten.
Dat we langzaam steeds iets meer plantaardig eten, dat meer thee zijn gaan drinken.
Wat duidelijk is, is dat de adviezen altijd goed worden verwerkt in de voedingsvoorlichting die het voedingscentrum opstelt.
Ik heb zelf ook meegewerkt aan het advies over vitamine D. Een steeds groter deel van de Nederlandse oudere bevolking slikt vitamine D-supplementen. En dan denk ik, ja, dan draagt zo'n advies wel heel erg bij om het risico van vallen en fracturen bij ouderen te voorkomen. Want dat is een bewezen link.
Gemiddeld genomen kan je met de Nederlandse voeding prima in al je behoeften voorzien. Ik denk wel dat we natuurlijk te veel zijn gaan consumeren.
Ja, en dat krijg je makkelijk binnen als je ook veel calorierijke producten eet. En heel veel fastfood en frisdrank.
Ja, zeker voor hart- en vaatziekten en diabetes. Veel van die ziekten zijn toe te schrijven aan onze leefstijl. Dus ik zie meerdere groepen. Ik zou niet durven zeggen dat over de hele linie gezien de Nederlander gezonder is gaan kiezen of gaan eten. Er zijn goede dingen, maar er gebeuren ook dingen de verkeerde kant op.
Er zijn heel veel adviezen geweest. Heb jij een voorbeeld van een aanvraag of een onderzoek wat niet tot een sluitend advies geleid heeft?
Dat heb ik zeker. En dat is het advies over ondervoeding. Er gonst te veel over ons ondervoeding. Vooral bij ouderen zou het een groot probleem zijn. En de vraag was, kwantificeer dat probleem eens en maak ook eens inzichtelijk wat we aan het probleem kunnen doen.
En wat we eigenlijk constateerden is dat er nog te weinig onderzoek was om een hele heldere conclusie en om een aanbeveling te formuleren.
Aan de andere kant is het advies ook zeker niet voor niks geweest. Want we zagen ook duidelijk een groot kennishiaat. En dat vinden we ook wel een belangrijke taak van de Gezondheidsraad. Dus als we geen antwoord op een vraag kunnen geven omdat er te weinig studies naar gedaan zijn, dan kunnen we de oproep doen van hier moet meer onderzoek naar komen.
Voeding gaat over grenzen heen. Hoe wordt er internationaal afgestemd of samengewerkt?
Nou, soms gebeurt dat omdat we van elkaar ook elkaars richtlijnen bestuderen of dat er overkoepelende organisaties zijn.
We maken ook wel gebruik van wat de Europese voedselautoriteit EFSA heeft gedaan op gebied van die voedingsnormen. Dus grenswaarden of optimale innamewaarden voor bepaalde stoffen in de voeding.
Dat bepaalt ook allemaal diezelfde wetenschap vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk.
En dan de toekomst. Kweekvlees, kunstmatige zoetstoffen en genetische manipulatie. Voedsel verandert voortdurend. De vraag is dan, welke ontwikkelingen zijn te verwachten in adviezen?
Kijk, de Gezondheidsraad heeft geen glazen bol. Wij kunnen niet voorzien wat de impact van nieuwe dingen is op de gezondheid. Wij moeten toch altijd wachten tot er wetenschap is, willen we daar iets zinnigs over kunnen zeggen.
Nou, één grote ontwikkeling, in ieder geval van de commissie Voeding ook binnen de Gezondheidsraad, is dat we weer opnieuw naar de richtlijnen Goede Voeding gaan kijken. De oude richtlijnen zijn al van bijna 10 jaar geleden. En het vernieuwende, en wat ik ook echt heel leuk vind dat we dat gaan doen, is dat we ook naar de aspecten kijken van voedingsmiddelen op het milieu.
De toename van obesitas is natuurlijk een enorm probleem in de westerse wereld en misschien ook daarbuiten. Dus dat is een heel belangrijk onderwerp waar we over zullen adviseren.
We krijgen steeds meer kennis over wat je moet eten, welke voedingsmiddelen beter zijn dan andere. Maar de hoe-vraag, hoe doe je dat en hoe kunnen mensen beter kiezen? En welke invloeden zijn er allemaal op het gedrag van mensen waardoor het niet lukt om goed te kiezen?
En dat is ook iets wat we de komende jaren echt veel meer op willen inzetten. Hoe bereiken we met onze boodschappen en hoe zorgen we ervoor dat eigenlijk iedereen in Nederland zo'n stap richting gezonde voeding kan maken?
En een ander punt, want dat speelt ook volop, is natuurlijk wel de milieu-impact van de voeding.
Dus de invloed op broeikasgassenuitstoot, landgebruik, watergebruik. En hoe kan je dus richtlijnen ontwikkelen die gezond voor mensen zijn, waarmee ze hun kans op chronische ziekte echt verminderen, maar die ook zorgen dat onze planeet gezond blijft.